Goedemorgen gemeente. Goedemorgen. Welkom. Ik wil wat mededelingen doen. En ik wil even kijken of het klopt dat Bobby hier ergens zit vooraan om een kaars aan te steken. Ik zie dat even niet. Sophie doet dat. Oké, dat is gewisseld. Ja, dat wou ik even checken. Ik wil eerst wat vertellen over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar zuster Doorn Kranenborg. Je weet wel, de echtgenoot van dominee Doorn. En die van de Adventkerk gaan naar broeder O. van Ark op de Talmastraat. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de deurcollecte voor het onderhoudsfonds. Morgenavond maandag vergadert het college van diakenen in de Adventkerk. Vanavond om 7:00 is er een dienst in deze kerk met als voorganger dominee Ruben Werri en als organist Jacob Veldhuizen. En vanmorgen ben ik uw voorganger, Karin Timmerman, en is onze organist Jan Hopman. Er is kindernevendienst voor alle kinderen. Woensdag is er een kerstchallenge voor de jongeren. En ik wil u aanmoedigen, zorg dat ze genoeg medewerkers hebben. Misschien kunt u zich wel aanmelden. En dat de tieners zichzelf ook aanmelden. En zondagmiddag, dat wil ik ook vast aankondigen, volgende week zondagmiddag is het kinderkerstfeest. Daar wil ik straks ook voor gaan bidden. De lantaarndragers, dat zijn Sophie en Tom Koelewijn. En na de diensten is er zoals gebruikelijk gelegenheid om koffie en thee te drinken en met elkaar door te praten. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Dan wil ik nu aandacht voor de adventskaars. Dus of Sophie naar voren wil komen, dan gaan we die aansteken. Oh, ze doet samen met Tom. Ja? Jij bent Tom? Mooi. Jullie hebben een gedichtje. Ik heb een microfoon. Gaan we eerst het gedichtje doen? Oké.
Drie kaarsen mogen branden, vertellen het bericht. Het donker gaat verdwijnen, het wordt al steeds meer licht.
Dankjewel, het wordt steeds meer licht. Dat weet u, hè? In de middag ook. Ja, en wie van jullie gaat hem aansteken? Ja, dat mag, maar ik heb maar één ding. Gaan we op het krukje staan. Dan kan je erbij. Ja. Yes, het is gelukt. De dagen gaan weer lengen in de avond, hè? In de ochtend merken we het nog niet. Ja. En ik heb ook nog uitleg van een bloemstuk. Er staat hier een prachtig bloemstuk van Wilbe Verder gemaakt heeft. En dat heeft ze gemaakt bij de Bijbeltekst die vandaag gaat spreken. En dat is een tekst uit Micha 5. En daar staat in, daar zullen zij zullen rustig wonen, veilig wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan het einde der aarde en hij zal vrede zijn. De drie kaarsen staan voor de drie adventsweken. Voor het licht dat groter wordt. Er staat een huisje in het mos. We moeten straks maar even goed bekijken. Het gaat over rustig wonen, veilig wonen. Er is gipskruid rond het huisje. En het gipskruid maakt het groot, want hij is groot. En dan is een takje olijf. Kijk, dat mag je ook onthouden. Voor in de preek wil ik daar ook nog op terugkomen. Een takje olijf voor de vrede. Hij zal vrede zijn. Dan gaan we nu met z'n allen zingen het lied Kom tot ons de wereld wacht. Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Laten we stil zijn. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Ik wil een korte inleiding op de dienst doen. Vandaag zullen we lezen over dat de profeet Micha vrede aankondigt. Het is ook derde advent. En dan is het ook traditie om te lezen uit de Filippense brief over waar Paulus, ondanks dat hij gevangen zit, schrijft dat de mensen blij moeten zijn. Iemand zei, in het hart van de christen is altijd vreugde. Altijd. Vreugde die onthaald wordt als een gave en die gekoesterd wordt om haar te kunnen delen met anderen. Vandaag is het ook zondag Gaudeten, zoals veel kerken het noemen, en de kleur roze, dat heb ik me even op aangekleed. Ik wilde nog een lied wat we vorig jaar hebben laten luisteren. Als u zoekt op, kunt u thuis nazoeken. Het lied Gaudeten van de groep Cela vertelt heel mooi over die vreugde. Maar die vreugde die is er, heeft natuurlijk in onze tijd ook nog wel rouwrandjes, helaas. Er is ook veel gebrokenheid in deze wereld. En daarom wil ik ook eerst bidden, een gebed op de drempel van deze dienst, om ontferming, een gebed ook van verootmoediging. Heer Jezus, wij roepen, ontferm u God, omdat er zoveel stuk is in deze wereld. Geef vrede, Heer, geef vrede. Gij die de vrede zijt. U die voor ons hebt geleden en gestreden in onze strijd. Opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn. De mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede. Bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede. Die onze boosheid tart. Die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons tot een levend teken. Uw vrede wint de strijd. Amen. En dan is het ook goed om te luisteren naar Gods leiding door te lezen een leefregel. En die leefregel haal ik dus nu uit de Filippense brief. En ik heb hem in de Bijbel in gewone taal gedaan. Omdat hij dan net even anders klinkt en fris klinkt. En ik denk ook dat de kinderen het dan heel goed kunnen begrijpen. Jullie moeten blij zijn. Omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens. Wees altijd blij. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed. De Heer is dicht bij ons. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. En dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus. Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is. Alles wat respect verdient. Alles wat goed is en zuiver. Alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort, doe wat goed is en waarvoor je er respect krijgt. Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. We gaan nu samen Psalm 85 zingen in de liedboekversie 85. En ik wil Vers 1, 3 en 4 zingen. 2 slaan we over. Dat ziet u vanzelf op de beamer. Hebben met de kinderen. Zijn er kinderen die naar voren willen komen? Jullie mee kunnen kijken naar de huisjes. Nee? Dan ga ik het vanaf hier doen. Prima. We hebben al 2 huisjes staan. En er zijn een heleboel huisjes klaargezet. Maar ik ben vergeten uit te zoeken welk huis erbij moet. Dus ik zet er nu een bij die misschien niet de goede is. Want het dorp Bethlehem groeit. Het groeit met verhalen. En deze kan ik ook terugleggen. Vandaag gaan de kinderen en de volwassenen luisteren naar Micha. En dit is Micha. Micha is een profeet. En wer kan iemand roepen wat doet een profeet? Boodschappen van God doorgeven. En de profeet Micha, die geeft een boodschap van God door. En die gaat ook over Bethlehem. Dat Bethlehem, ondanks dat het een heel klein dorpje is, dat daar een hele grote koning vandaan gaat komen. En Micha vertelt ook dat er vrede zou komen op aarde. En nou was het de bedoeling dat ik er een boek bij zou leggen van Micha. Dus ik heb een klein boekje gevonden. Het is een heel klein bijbeltje. Die ga ik erbij zetten. En Micha, zijn verhalen zijn allemaal in een boek gekomen. Het is een klein boekje in de Bijbel. En daar gaan de kinderen dus ook uit lezen. En nou wil ik de lantaarndragers wel even naar voren vragen. Want dat is wel belangrijk nu. Komen die eventjes weer? Ja, Tom en Sophie. Ja, dan mogen de kinderen gaan. Dan wens ik jullie een mooie tijd. Wat zeg je? Adventslied, kom, wacht even. Tom, Sophie, wacht. Het lied. Ja, ik heb het weer staan. Geef het gewoon. Wat erg. We hebben nog een mooi lied. Dat gaan we samen zingen. En dat gaan we met de Beamer meezingen. Dus de tekst komt er ook op. Ja. Het gaat over Bethlehem. nog met jullie bidden bij de opening van het woord. Heere God, herder, een redder van mensen, die de wereld vreugde bereidt en mensen doet samenwonen in rechtvaardige liefde. Laat ons uw liefde zien als we naar uw woorden luisteren. En zend ons Jezus, bron van hoop voor alle mensen, vandaag en alle dagen die komen. Amen. Ik wil met jullie gaan lezen uit Micha. Micha 5 vers 1 tot 4a. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde. En hij brengt vrede. Zingen we nu het eerste couplet van lied 320 en straks na de volgende lezing het tweede couplet. Lezen uit Lucas 3. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Mensen vroegen hem: wat moeten we dan doen? En hij antwoordde: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. En die vroegen hem: meester, wat moeten we doen? En hij zei tegen hen: vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen: en wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: jullie mogen niemand afpersen, en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorstvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in de schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij, Johannes, het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Wat meegenomen. Heeft u uw noodpakket al voor elkaar? Ik heb zitten zoeken. Reddingsdeken vond ik. Ooit toen ik bergwandelingen maakte, moest je die meenemen. Ik heb een EHBO-tasje erin gestopt. Een fles water, moet nog even bijgevuld. Een paar kaarsen. Kreeg ik toevallig gisteren cadeau ergens. Blikvoer. Bleek erg beperkt in mijn huishouden. Kortom, contant geld. Ik heb geloof ik nog één briefje liggen van 5. Ik ben er nog niet. En dat wil ik echt serieus nemen hoor. Maar ik wil het ook als voorbeeld laten zien. Het is wel serieus. Maar het is ook wel iets waar je ook, ja, ook een beetje zenuwachtig van wordt. En denkt, wat moet ik ermee? Een powerbank heb ik er nog niet in zitten meer. Die moet je ook weer opgeladen hebben. Wat heb je er anders aan? Noodradio heb ik nog niet. Afgelopen weken was dat veel in het nieuws. Het noodpakket wat we moeten hebben. Ik denk dat het belangrijk is voor ieder mens. Maar er kwamen ook brieven over in de krant. En daar kwam weer een heel verhaal bij. Dus daarom ging ik het koppelen met de boodschap van vandaag. Er was een brief geweest van iemand die echt bang was geworden voor het feit dat hij zijn noodpakket wel op orde had, maar dat hij dan nogal assertieve buren heeft die het van hem zouden komen opheisen, waardoor hij zonde zou zitten. En er was iemand anders die schreef daarover, en dat raakte me ook, dat we blijkbaar ook wel onze buren als rivalen kunnen zien, of als vijanden, als wij ons pakketje wel op orde hebben en anderen niet. En natuurlijk kan je moeilijke buren hebben, die misbruik maken van je goedheid. Maar laat het normaal blijven dat we elkaar helpen als buren. En daar bleef het een beetje hangen. En misschien is dat ook wel de gebrokenheid van deze schepping. Dat we soms niet altijd meer weten op wie we kunnen bouwen. En dan lezen we vandaag over dat Micha zegt dat God belooft dat we gaan veilig wonen en vrede, dat er vrede komt. Veilig wonen raakt ons allemaal. En vandaag wil ik met u kijken naar wat Johannes de Doper en wat Micha daarover zeggen, over die veiligheid en vrede. Dat noodpakket roept dus ook vragen op, van met wie ga je het allemaal delen? Veiligheid is dus niet alleen maar een kwestie van spullen, maar ook een sociale uitdaging, een geestelijke kwestie. En daarom zeggen ze wel eens dat je misschien wel, dat je ook langere tafels moet bouwen in plaats van hogere hekken om veilig te zijn. Bij langere tafels nodig je mensen uit om samen te eten, om elkaar te leren kennen. En dan bouw je aan gemeenschappen. En met de hekken, als je die hoog maakt, zonder je af van de gemeenschap. Dat noodpakket. Er stond in hetzelfde artikel nog een voorbeeld, en dat wil ik ook nog even bijdragen, uit Oekraïne. Daar grijpt de overheid zelf in door bijvoorbeeld onbreekbare punten aan te leggen, ik lees het even voor, waar mensen samenkomen omdat er altijd stroom, water en communicatiemiddelen zijn. Daarnaast organiseren burgers zelf nieuwe netwerken om de gemeenschap te versterken. En ze leggen alternatieve aanvoerlijnen aan. Maar het nieuws volgde thuis wel. Dus ik wil nu verder kijken naar Micha. Wat kunnen we met Micha? Eén ding wat ik wil doen, is dat ik in mijn noodpakket wat dingen wil toevoegen. Ik heb een mooi beeldje van een herder. Ik heb een plaatje van het lam dat een kruis omhoog houdt, dat overwinnaar is. Die stop ik bij mijn noodpakket in. En dat water kun je natuurlijk niet alleen van drinken, maar daar kun je ook wat mee schoonwassen. Micha dus. Micha, een van de kleine profeten. En spreekt over twee kanten van de toekomst. Gods oordeel en Gods herstel. En zijn woorden wijzen op de ballingschap van Israël. Als een straf, als een zuivering. Maar ook op de komst van Jezus als koning en herder. Twee teksten zijn super bekend uit Micha. Eentje kent u wel als ik de bimest even vraag om een foto te laten zien. Kijk, dit is een beeld wat ervan gemaakt is. Er is in Micha 4 een tekst over dat van de zwaarde ploegscharen worden gemaakt. En dat is een prachtig beeld van de toekomst. Dat er ooit geen wapens meer nodig zijn. Geen oorlog meer. En een andere tekst uit Micha die u vast vaak gehoord heeft, die staat in Micha 6. Daar staat, u weet wat u moet doen. Er is jouw gezegd mens wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Micha betekent zoiets als wie is als God. Dat wordt letterlijk genoemd in hoofdstuk 7, vers 18. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult ze zich over hen over ons ontfermen en al onze zonden te niet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. Onze zonden, ja. Mogen we die nog noemen? Ja, in de context van dit verhaal van vanochtend wil ik vooral ook benadrukken dat zonde alles is wat de vrede beschadigt. Dat merk je in je gevoel. Dat heeft te maken met je gedrag. De manier hoe je met anderen omgaat. Met de hoop die je hebt en de verwachting. Of die je juist niet hebt. Micha belooft ons dus een toekomst van vrede. En van veilig wonen. Een toekomst waarin Jezus de vredevorst is. Vrede is ook ingewikkeld. En vrijdag heb ik op Skipje al een podcast gedeeld van Steven Paas, die daar een heel uur over doorpraat. Hij heeft er ook een dik boek over geschreven. En ik citeer van hem. Het is voor mij een ontdekking geweest dat zodra het in de Bijbel over vrede gaat, gaat het ook over strijd. Overal waar de vrede binnenkomt, waar de vrede fors binnenkomt, rukken onmiddellijk machten aan om het te bestrijden. De vrede is ook bedreigend, omdat de vrede komt met recht, verzoening en vreugde. Als de vrede komt, als Jezus komt, het mooie is, de storm gaat liggen als Jezus spreekt. Dat is de ene kant. Maar er komen dus ook, ik vond het wel banaal gezegd, de krachten uit de riolen gekropen die zich altijd verborgen houden. Als Jezus komt, komt er strijd. En dat zien we ook met kerst, het verhaal wat we niet altijd lezen in de kerk, omdat het zo breed is. Het verhaal dat in Bethlehem alle jongetjes van zijn leeftijd vermoord worden, omdat Herodes de strijd aangaat. In Openbaringen 12 zit een beeld van een zwangere vrouw die gaat baren. En terwijl zij in nood is, in barensnood, staat er een draak te wachten om het kind te verslinden. Maar gelukkig. Gelukkig wint het kind en niet de draak. Aan het kruis zijn alle machten verslagen. Vrede. Vrede brengt recht, verzoening en vreugde. Maar ook weerstand dus, omdat het vaak met oordeel komt, vrede. Want echte vrede kan alleen ontstaan als onrecht wordt hersteld. En het gaat niet alleen om recht, omwille van het recht, maar relaties die hersteld worden. Zodat weer mensen met elkaar in verbinding zijn, dat er weer relatie is. Met elkaar en met God. Hoe kan er echt verzoening komen als er geen recht gebeurt, als er niet recht gedaan wordt? Denk aan het voorbeeld dat iemand een ander iets vreselijks heeft aangedaan. Dan mag je op een gegeven moment zeggen, ja, God heeft me vergeven, nu kan ik verder. Maar we moeten niet vergeten dat er altijd nog soms het onrecht hersteld moet worden. Dat er soms een tijd moet zijn van genezing en vergeving en dat aandacht vraagt. Dat het niet zomaar in een middagje kan. Als er verzoening plaats heeft gevonden, moet er dan nog gekeken worden of er ook nog iets hersteld moet worden. Misschien moet toch al wel een betaling worden gedaan om iets goed te maken. Of een andere oplossing. Dat lijkt het lastiger te worden om bezig te gaan met verzoening en met vergeving. Maar het is natuurlijk wel de uitdaging om het wel te gaan doen en God om hulp te vragen. In het christelijk geloof gaat het nooit alleen maar om het recht om het recht. Er wordt niet geoordeeld met het doel om alleen te oordelen. Nee, het is bedoeld om de relatie weer open te leggen. Zodat mensen weer bij elkaar kunnen komen. Zodat God weer bij ons kan komen. En dan lazen we ook van Johannes de Doper. We hebben hier een prachtig doopvond staan. In de andere kerken, in de Zuiderkerken, wordt nu ook gedoopt, als ik het goed begrepen heb. En Johannes legt de nadruk nogal op gedragsverandering als vrucht van de bekering. Zijn boodschap is akelig concreet. Deel wat je hebt. Wees eerlijk en wees tevreden met je loon. Nou, door wat Johannes allemaal roept over belastinginners, heeft u de televisieserie over de toeslagenaffaire gekeken? Ik durf het niet. Ik vind het zelf wreed hoe groepen Nederlanders vermalen zijn door de bureaucratie. We hebben in ons land belastingambtenaren nodig, verzekeringsmensen. Mensen die integer zijn en die durven te zeggen als het niet klopt in het grote systeem. Omdat dit discriminerend blijkt te zijn. Al is het maar in de algoritmes. Dat je het misschien niet eens zelf doet als ambtenaar, maar dat je op een gegeven moment doorkrijgt. Het grote systeem klopt niet. Hoe mooi zou het zijn als ambtenaren de tijd zouden hebben om te kijken, goed te lezen in een formulier dat ingevuld is. En dat ze zien. En dat ze je bellen als je een bedrag hebt ingevuld dat niet kan kloppen. Wilt u het even verbeteren? In plaats van dat meteen de machine aangezet wordt en de kortingen en de toeslagen gestopt en de schulden ontstaan. Maar dat was naar aanleiding van Johannes die het heeft over de belastinginners die eerlijk moeten zijn. Dan zeg ik niet dat onze belastingdienst niet eerlijk is, maar ik zeg wel dat er een systeem ontstaan is wat op de een of andere manier uit de hand gelopen is. Vrede is ook een vrucht van liefde. In het dagelijks leven. Die vrucht heeft Johannes het over. En als we terugkijken. De oproep om te dopen. Toen u uw kinderen liet dopen. Waar ging het toen over? Ik las een verslag van een dominee die doopcatechese gaf. En die vertelde dat het haar gewoonte was om dan de geloofsbelijdenis door te nemen. Met de jonge ouders. En dan volgde er vanzelf een gesprek over wat je gelooft. Dan raakten ze ook lastige thema's aan over hoe zit dat dan met de opstanding en met de maagdelijke geboorte of schepping en evolutie. Misschien is het herkenbaar hier. Er waren mooie gesprekken over het geloof. Maar ze realiseerden zich toen ze deze Bijbeltekst weer las dat ze niet zo vaak Johannes de Doper had besproken. Johannes begint geen filosofisch gesprek over grote waarheden van het geloof, zoals in de belijdenis te vinden zijn. Nee. Johannes is nogal onvriendelijk. Hij begroet de mensen die naar hem toe komen als adders. Nou, je zal hem op doopgesprek komen en dat te horen krijgen. Samen met zijn pastoraal ongevoelige veronderstelling dat hij al weet waarom ze die doop willen. Namelijk om de komende toorn te ontvluchten. Wat een woorden. En dan verandert Johannes het gesprek enigszins. Nou ja, het is een monoloog. Naar het gedrag. Zal je vruchten dragen die je bekering waardig zijn? Hij lijkt niet zo geïnteresseerd in wat mensen geloven en wat ze weten. maar wat ze doen en wat hun vrucht is. En als die doopkandidaten dan eenmaal de moed hebben om vragen te stellen aan Johannes, wat moeten we dan doen? Dan is Johannes duidelijk. Deel je reservejas. Deel je eten. Gisteren zag ik op tv iemand roepen, iemand van het Koninklijk Huis die een actie voerde. En die riep, die zei dat 4 op de 10 kinderen op aarde honger heeft. Als ik dan verder ga naar Johannes, pers niemand af voor wat dan ook, zegt hij. Wees tevreden met je loon. En de dominee van wie ik dit voorbeeld las, vroeg zich af hoe deze antwoorden zouden vallen bij haar doopfamilies. Als Johannes zo reageert op belastinginners en soldaten, hoe reageert hij dan op ons, die komen voor de doop? Hoe zou hij ons adviseren om anders te leven? Hoe voeden wij op in onze gepolariseerde, prestatiegerichte cultuur? Dit is iets voor zometeen bij de koffie of misschien op een groeigroep. Laten we in gesprek gaan hierover. Wat kunnen we met dit verhaal van Johannes? Jezus komt als vredevorst en Jezus leert ons over vrede en macht. Hij komt als koning, als herder. Koningherder. Nou is het woord herder in het Oude Testament ook vaak wel bijna hetzelfde als een koning. Dat is een manier waarop de koning leidt. Jezus met zijn macht wil ons opnieuw programmeren. Zoals hij beschrijft in de bergrede. Een mentaliteit van vrede, van liefde, voor vijanden, voor trouw en rechtvaardigheid. Jezus' boodschap richt zich op een rechtvaardig en feestelijk samenleven. Waarbij vrede niet alleen een ideaal is, maar een levensstijl. Micha schrijft over dat we veilig zullen wonen. Veilig wonen is het begin van vrede. Maar het kan bedreigd worden door egoïsme en wantrouwen. Als Jezus degene is die gaat zorgen dat wij veilig zullen wonen, omdat Hij heerst tot aan de einde der aarde. Hij brengt vrede en nodigt ons om daarin mee te werken. Dat is waarom Johannes daarover begint. En ook in Micha al staat in Micha 6 van doe recht. Er is nog een detail uit de tekst van Micha die ik nog wil aanhalen. Ik vond het zo mooi. Er staat, de mensen die nog over zijn, Micha heeft het ook over de broeders in de tekst, die zullen terugkeren naar de anderen. Dat gaat over thuiskomen. En dat kan je pas doen als het thuis veilig is. Afgelopen week was er een filmpje, misschien heeft u het ook gezien, van een man uit Syrië die verbannen was en die terugkwam na decennia. En hij zag zijn broer weer, na jaren. Ze wisten niet goed hoe ze elkaar moesten begroeten, maar het was heel indrukwekkend over hoe zij vreugde en verdriet deelden dat ze elkaar eindelijk weer zagen. Voor hem was het veilig om thuis te komen na al die jaren. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar zo dichtbij in onze wereld wel, helaas. Wat kunnen wij met de boodschap van Johannes en van Micha? Nou, minder egoïstisch zijn, zoals Johannes zegt, minder cynisch misschien. Actief bijdragen aan vrede door vrucht te dragen. Dit vraagt en tegelijk zal het geven vreugde en vrijgevigheid. Ondanks de gebrokenheid van onze wereld. En mag ik u uitnodigen om uw noodpakket aan te vullen. En te zorgen dat u er iets in heeft zitten waarmee u een bijbeltje misschien. Of een beeldje. Nou, niet dat we in de beelden moeten, maar het is een beeld. Het helpt ons herinneren soms. Dat we daarmee denken, het noodpakket van deze wereld moet wel aangevuld. Of misschien is het wel, slaat het wel nergens op het noodpakket van de wereld. Ja, het slaat wel ergens op. Het moet aangevuld met vreugde, recht en vrede. Het noodpakket van deze wereld helpt alleen samen met Jezus met hoop op vrede. Laten we met de Filippenzen wat ik in het begin las, vol vreugde en blijdschap zijn. Ook al is onze wereld nog gebroken en zit Paulus als schrijver van die brief nog vast in de gevangenis. Van blijdschap word je royaal, deel je uit. Van angst of zorgen, dan kan je dat niet, dan ben je eerder egoïstisch. Om te overleven. Laat ons noodpakket aangevuld zijn met het kerstpakket van vreugde, recht en veiligheid. Want Jezus gaat komen als vredevorst. En de tekst van Micha schrijft, en zij en wij ook zullen veilig wonen. Want hij zal heersen tot aan de einde van de aarde. En hij brengt vrede. Amen. We gaan samen zingen, lied 442. Vraag om te gaan staan voor een pastorale mededeling en voor herdenken. Voor God en voor elkaar brengen wij in naam de getachtenis van Gertruida Nagel de Graaf, Ze is overleden op 4 december in de leeftijd van 90 jaar. Sinds 23 mei 1988 was ze weduwe van Barend Nagel. Ze woonde in zorgcentrum De Haven. Geertruida de Graaf is geboren op 27 oktober 1934 op de Westdijk. Helaas overleed haar geliefde Barend Nagel plotseling in 1988. Dit was een enorme klap voor haar. Ze vond haar troost in de Bijbel en bij haar kleinkinderen. Vanaf 2022 verhuisde ze naar De Haven, waar ze met liefde voor haar werd gezorgd. De laatste weken van haar leven ging haar gezondheid achteruit. Ze had steeds meer hulp nodig. In het bijzijn van haar familie is ze vredig ingeslapen. Ze heeft de kinderen geleerd dat als je Jezus hebt, je werkelijk alles hebt. De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 10 december. En de begrafenis vond plaats op de algemene begraafplaats Memento Mori. Laat ons in een moment van stilte haar leven gedenken en bidden voor haar kinderen, Rutger en Maria, Rikert en Arie, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Laten we stil zijn. Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben aan het begin en ik ben er aan het einde. En ieder die in mij gelooft zal leven, ook door de dood heen. U mag gaan zitten. Dan wil ik nu wat inleiden op onze voorbeden. Jaap Prins, de voormalige koster van de Zuiderkerk, heeft gevraagd om gebed voor hem en zijn vrouw Geesje. De artsen hebben uitzaaiingen vastgesteld en Jaap zal aan deze kant van de tijd niet meer beter worden. Zijn zorg gaat uit naar zijn geliefde, nu hij begint aan een weg van afscheid nemen. We gaan straks voor hem bidden. Laten we bidden. Heere God, u die in ons midden wil wonen, luister naar het roepen van uw mensen. Laat uw licht over ons opgaan. Geef de wereld hoop op vrede. Maak ons geloof daadkrachtig. In trouw en liefde voor mensen. Omwille van hem die ons eerst heeft lief gehad. Jezus, Messias, uw Zoon. Heere God, help ons om een netwerk te zijn en elkaar te helpen in nood. Ook met mensen die nu nog geen netwerk hebben. Vergeef ons als we egoïstisch waren. Maar Heer, help ons ook om veilig voor elkaar te zijn, door vriendelijk te zijn. En vul ons door uw geest met blijdschap en vreugde, zodat ons hart ervan overloopt. We willen u bidden voor militairen in onze gemeente. Bewaar hem, geef hem moed, wijsheid en liefde. We bidden u voor ambtenaren en anderen die over grote geldzaken gaan. Geef hen integriteit en moed om recht te doen. We bidden u voor de vrijwilligers van de kerstchallenge en het kinderkerstfeest. Zegen hen, bescherm hen als ze jonge kinderen en jongeren bij Jezus willen brengen. We bidden voor alle kerstdiensten die voorbereid worden in het land en ook hier, die we gaan organiseren. Laten ze vol vreugde zijn. Ja, en tegelijk bidden we hier voor de vele families die momenteel in rouw leven. We noemen de familie van Geertruida de Graaf. En we bidden voor Jaap Prins en zijn familie. Geef hen kracht en troost. En als we samen stil zijn, kunnen we ook nog de namen noemen van hen die wij zelf aan u aanbevelen. Of de dingen die ons bezighouden, die misschien geen woorden hebben. Laten we stil zijn. Hemelse Vader, Heere God, we danken u dat u ons uitnodigt om te blijven bidden. We bidden het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, naam wordt geëerd. Uw koninkrijk komen, wil geschieden, op aarde en hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zo ook wij onze schulden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu tijd maken om de collecte op te halen.
Thank you.
noodpakket niet helemaal compleet. Meestal schrijf ik de zegen helemaal uit. En nu spontaan heb ik het een keer niet gedaan. En nou heb ik meteen niet de precieze woorden zoals we meestal de zegen bidden. Dus ik ga voor een zegen bidden, maar het is in een eigen variant. De Heer zij met u. Ik wil u vragen, ik wil God vragen om zegen voor u. En ik wil u bidden dat zijn aangezicht over u mag zijn. Dat zijn licht mag schijnen over alle dagen van uw leven. En dat hij met u meegaat, de God van de vrede. Dat hij met zijn shalom alle dagen van de week erbij zal zijn. Opdat we kunnen leven tot eer van zijn naam. Wees gezegend. Amen.
Hallo?
Hallo? Hallo?
Hallo? Hallo?
Ik hoor jou. Twee?
Ja.
Hallo. Hi. Ja. Ik heb wel een zachte, jij hebt dit.
Ja, nog eens.
Hallo?
Hallo? Ja, dat is.
Ja, ik dacht echt wel even wat aan.
Alles wat niet echt hoort. Pizza!
Met wat erop?
Margarita. Gewoon saus en kaas.
Wauw.
Fantastisch.
Ja. Karma. Kijk, ik kan een mooi doosje, hè? Hoi.
Zie wat dit ding. Ik verbergen.
Nee, ga hier.
Hallo?
Ja.
Nee, ho.
Hallo.
Hallo.
Kippen.
Wat zeg
jij?
Ja. Hoe moet ik die uit de handen slaan?
Hallo.
Ja? Dit is vreemd. Niemand in Jeruzalem lijkt iets te weten over een pasgeboren koning. Sterker nog, de mensen zijn bang, want koning Herodes is niet zo heel aardig. Hij vertrouwt helemaal niemand. Hij is altijd bang dat iemand van zijn troon wil stoten. Daarom doodt hij iedereen die hij verdacht vindt, zelfs zijn eigen familie. Als koning Herodes dus hoort dat er in Jeruzalem mensen zijn die vragen naar een pasgeboren koning. Als koning Herodes dus hoort dat er in Jeruzalem mensen zijn die vragen naar een pasgeboren koning. Nee, je moet het in mijn oor luisteren. Ben ik dan? Een pasgeboren koning, wat zullen we nou krijgen? Koning Herodes dus hoort dat er in Jeruzalem mensen zijn die vragen naar een pasgeboren koning. Een pasgeboren koning, wat zullen we nou krijgen?
Neemt u me niet kwalijk, majesteit, het zijn buitenlanders.
Uit een heel ver land. Majesteit, ze zien er erg wijs uit.
Een pasgeboren koning? Wat betekent dat? Is er ergens een baby geboren waarvan ze zeggen dat hij koning gaat worden in plaats van mij? Roep de priesters, roep iedereen die verstand heeft van oude heilige boeken. Ik moet hier meer van weten.
Ja?
Ja?
Mij!
Want
jij
zegt het andere,
ik
ga
best wel
even
fout geven.
Ja.
In plaats van... Oké, Sammy, wil je dan even zeggen dat ze uit de verloop komen, dat ze er gelijk uitzien, dat gaat het gewoon heel snel.
Ze komen uit een heel ver land, majesteit, ze zien er erg wijs uit.
Een pasgeboren koning, wat betekent dat? Is er ergens een baby waarvan ze zeggen dat hij koning gaat worden in plaats van mij? Roep de priesters, roep iedereen die verstand heeft van oude heilige boeken. Ik moet hier meer van weten. Pasgeboren koning, het moet niet gekken worden. Hier gaan koppen rollen. Een pasgeboren koning, het moet niet gekker worden. Hier gaan koppen rollen.
O koning, leef in eeuwigheid. O koning, leef in eeuwigheid.
Ik moet heel vriendelijk kijken. Beste mannen, jullie weten zoveel. Ik heb gehoord dat het in die heilige boeken van jullie gaat over een koning die op een dag geboren gaat worden. Een koning die iedereen gaat redden, klopt dat?
Klopt, ja. Dat klopt, majesteit.
Ah, en staat er in die heilige boeken toevallig ook waar die koning gaat geboren wordt?
Jazeker, majesteit. Daar heeft onze profeet Micha het vroeger over gehad. Dat is in Bethlehem, de stad waar David ook geboren is. In de stad wordt op een dag onze leider geboren.
Interessant. Nou, dank u wel, heren. Heel nuttig dit. Ja, jullie zijn klaar. Wegwezen.
Ja,
wegwezen. Ja. Interessant. Nou, dank u wel, heren. Heel nuttig dit. Ja, jullie zijn klaar. Wegwezen. Interessant. Nou, dank u wel, heren. Heel nuttig dit. Ja, jullie zijn klaar. Wegwezen.
Oh, aan die kant.
Ja, die moet ook nog wat zeggen.
Hallo?
Hulp. Oké, en breng nu die buitenlanders naar me toe en snel.
Nu meteen, majesteit.
Begreep ik. Wat interessant zeg. Daar moeten jullie me alles over vertellen. Wanneer hebben jullie die ster voor het eerst gezien?
Al lang geleden, majesteit. We zijn lang onderweg geweest. Want we dachten zo'n bijzondere ster.
Betekent is. Die betekent vast dat er een nieuw koning geboren is.
Juist ja. En toen zijn jullie hier naartoe gekomen zeg. Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik weet waar jullie de nieuwe koning kunnen vinden. In Bethlehem. Als jullie er zijn geweest, kom dan even terug naar het paleis, oké? En vertel me dan het adres. Wat het adres is, dan ga ik er ook naartoe. Want ik wil natuurlijk ook graag cadeaus geven aan de nieuwe koning. Dat snappen jullie wel.
Dat doen we, majesteit. Wat vriendelijk van u. Dank u wel voor uw hulp. Moet ik ook gewoon koning leven in eeuwigheid zeggen?
Nee, hoor, alleen dat even dat is al heel lang geleden,
majesteit. Oké, al heel lang geleden, majesteit. We zijn lang onderweg geweest. Want we dachten zo'n bijzondere nieuwe ster, dat betekent iets. Dat betekent vast dat er een nieuwe koning geboren is.
Oh, juist ja. En toen zijn jullie hier naartoe gekomen. Zeg, ik heb heel goed nieuws voor jullie. Ik weet waar jullie de nieuwe koning kunnen vinden. In Bethlehem. Als jullie er zijn geweest, kom dan maar even terug naar het paleis. Oké? En vertel me wat het adres is. Dan ga ik er ook naartoe. Want ik wil natuurlijk ook graag cadeaus geven aan die nieuwe koning. Dat snappen jullie wel.
Ja, leuk. Dat
doen we, majesteit. Wat vind ik? Dat doen we, majesteit. Wat vriendelijk van u. Dank u wel voor uw hulp.